Welkom en leuk dat je weer luistert naar Werken aan de Toekomst. Een podcast waarin ik, wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak, in gesprek ga met specialisten van Rijkswaterstaat over hun werk en over hoe zij bijdragen aan de toekomst van Nederland. En vandaag ben ik met Delphine Renson, technisch manager infrastructuur, en we staan bij een offshore expertise centrum. Dat het klinkt allemaal als een mond vol. Delphine, zou je in het kort kunnen uitleggen wat het is dat we hier doen?
Nou, hier zorgen we eigenlijk voor de voorbereidingen ten aanzien van de sensoren die Rijkswaterstaat plaatst op de windmolenparken op zee. Dus op deze locatie is de mock-up locatie, zoals het heet. En de bedoeling is om hier eigenlijk alles in een acceptatiefase van sensor tot data tot toeleverancier te testen.
Oké, dat klinkt als een bijzonder complex proces. Dus dan gaan we heel even iets eenvoudiger maken voor de luisteraar. Als ik het goed begrijp, is er hier ergens in de zee, in de buurt, een windmolenpark, toch?
Ja, klopt.
En daar draait het allemaal om?
Ja, voor de Zeeuwse kust.
En wat doet Rijkswaterstaat op dat windmolenpark?
Rijkswaterstaat die plaatst sensoren op de substations op die windmolenparken. Ja? En ook op de windturbines die in die windmolenparken komen te staan.
Oké, okay, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor soort sensoren en waartoe dienen die? Is dat ook relevant voor mij? Wil ik ook een sensor op een windmolen? Of is dat,
Nou, dat kan.
Oh,
maar
nou.
Nee, als je het grofweg opdeelt, hebben we eigenlijk drie typen sensoren. Dus hydrometeosensoren, temperatuur, dat zijn temperatuursensoren, windsensoren, hoogtesensoren.
Oh, de sensoren die de omgeving, het water, de wind een beetje in de gaten houden. En dat is ook informatie die je dan wellicht later kan gebruiken.
Ja, klopt. Die wordt voornamelijk gebruikt door het landelijk meetnet water van Rijkswaterstaat en het KNMI.
Dus dat is één type sensor.
Ja.
En dan hebben we ook nog?
Ja, dan hebben we ook nautische sensoren. En die nautische sensoren, waaronder een nautische radar en een AIS base station, dus een automatic identification system, die helpen eigenlijk om het gebied te bewaken voor de kustwacht, maar die kunnen ook ingezet worden voor vessel traffic services, dus voor het scheepvaartverkeer te begeleiden bij die windmolenparken.
Die houden een beetje de menselijke invloed is van op de omgeving in de gaten. Komen de schepen, komen er andere dingen langs die je niet wil? En dan kun je daar een beetje op aansturen.
Het is ook echt een bewaking van het windmolenpark. En daarvoor worden die sensoren ingezet.
Waar moet het windmolenpark van worden bewaakt?
Nou, in theorie mag er geen doorvaart plaatsvinden op bepaalde locaties. Ik geloof dat er wel een corridor wordt voorzien.
Ja.
Dus de kustwacht moet daar handhaving doen.
Ja, is het wel eens gebeurd dat per ongeluk een roeibootje door dat windmolenpark
Nou, er staan nog geen windmolens, dus er is wel al er is nog doorvaart aan die kanten. Alleen wordt er nu al een safe zone voorzien rond het platform.
Ah, oké, op die fiets. Okay. En dat was de tweede soort sensor. En dan hebben we nog een derde soort?
Ja, derde categorie zijn ecologische sensoren. Ja? Ook weer speciaal is dat er een vogelradar staat en een vleermuisdetectiesysteem. En,
vleermuizen?
Ja, die zijn er.
Die zijn op zee ook?
Die zijn op zee, ja. Er is zelf een dode vleermuis gevonden. Okay. Dus,
nog een reden voor mij om niet op zee te gaan. Ja. Maar er is dus een dode vleermuis ook gevonden daar?
Ja, op het platform zelf.
Okay. Dus, hoe kan dat?
blijkbaar geen idee, maar die was er.
Niet dus, iemand die dat voor de gein daar even heeft neergelegd om verwarring te zaaien?
Nou, het zou wel goed kunnen, maar... Ja, het
zal een goede grap zijn van een YouTuber. Die sensoren, daar krijg je data van.
Klopt.
En die data moet worden verstuurd naar het land en er moet worden verwerkt en dat soort dingen. En dan kom jij in beeld, toch?
Ja, dat klopt. Als het werkpakket infrastructuur, natuurlijk niet alleen. Wij zorgen er eigenlijk voor dat die data die van de sensoren afkomt, tot in de serverruimte, daar het netwerk op gaat. En zo helemaal richting Rijkswaterstaatnetwerk getransporteerd wordt.
Oké, dus je hebt sensoren, die hebben data en die gaan eerst naar de serverruimte. Wat gebeurt er in de serverruimte? Gewoon wordt het opgeslagen?
Nou, afhankelijk van het type sensor wordt die data ofwel gelijk doorgezet, ofwel is er een processingstapje die in de serverruimte op het platform nog gebeurt. Maar alle sensoren die zijn allemaal anders weer in de verwerking. Dus er zijn sensoren die real-time data produceren, bijvoorbeeld de nautische radar. Wil je geen data van 10 seconden geleden ontvangen als eindgebruiker.
Oh, dus je moet ook continu een stroom hebben van data die relevant is. Ja. Dat is natuurlijk logisch, ja.
Ja, bij bepaalde types wel. En andere types...
Oké, tuurlijk. En andere types wil je later onderzoeken. Ja. Dus dat is dan oké, als het minder, een dagje later is.
En die kan dan gerust opgeslagen worden op het platform zelf.
Oké, en wat voor data, wat moet ik daarbij voorstellen? Excel sheets of grafieken?
Onder andere, die zijn er ook bij. Excel sheets, CSV-files. Allerhande. De vleermuiscomputer die houdt WAF-files bij. Dat zijn gewoon geluidsbestanden. Dus allerhande type data.
Dat zijn inderdaad microfoontjes die een bepaalde frequentie... Ja. Want vleermuizen zijn natuurlijk heel... Die zitten op een hele hoge frequentie. Dus daar zet je gewoon microfoontjes neer en dan weet je of ze zijn geweest.
Ja, bijvoorbeeld.
Wat grappig. Het klinkt een beetje, ik heb een wetenschappelijke achtergrond, alsof het toch een heel erg langlopend groot experiment is. Want je hebt gewoon sensoren en je bent gewoon continu aan het meten. Dat is heel tof, toch? Ja. Maar dan ben ik wel heel benieuwd. De data is er. En wat dan? Wie gebruikt die data? Wat kunnen we ermee doen?
Nou, er zijn allerhande afnemers. En de bedoeling is eigenlijk ook om op een zo gestructureerd mogelijke manier die data tot aan die afnemers te brengen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het is natuurlijk één grote warboel van getallen en dingen. En dat wil je natuurlijk enigszins structureren en dan bij de juiste partij.
Ja.
Wie zijn die partijen die de data willen? Aan wie lever je dat?
Nou, die zijn ook heel, heel breed en uiteenlopend. Bijvoorbeeld de kustwacht voor de bewaking van het park dan. Maar ook de windparkowners, zoals Ørsted, die willen ook wel graag weten wat wij daar meten van de winddata.
Oh, dus gewoon de mensen die daadwerkelijk de energie... ook. Tuurlijk. Ja, die willen ook weten wat er gebeurt.
Klopt.
Maar daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, die data is voor het KNMI. Maar er zijn heel veel stakeholders die ook gewoon interesse hebben en nood hebben aan die data. Dus het is aan ons om op een zo gedegen mogelijke manier die data ook aan meerdere partijen te kunnen aanbieden.
Ja. En kun je een voorbeeld geven nog? Misschien een paar voorbeelden van wat er dan bijvoorbeeld bij het KNMI gebeurt met die data? Vind ik nog wel even interessant.
KNMI gebruikt die data, net als Landelijk Meetnet Water, om actuele informatie te voorzien. Ja. Op dat punt, op de Noordzee bijvoorbeeld.
Ja.
Dus de golfhoogte van dat moment. Temperatuur, alle druk.
Het is heel complex natuurlijk ook, wat je daar allemaal aan kan meten. Wel heel tof dat het allemaal gewoon in een windmolenpark zit. Dat zou je natuurlijk niet verwachten. Dus als ik het goed voor me zie, we hebben een windmolenpark. Er zijn heel veel sensoren. Die genereren allemaal heel veel nuttige data. En het is aan jou om in die hele lange keten die data aflegt, om het te zorgen dat het bij de juiste mensen terechtkomt en dat die keten intact blijft. Dat het gewoon heel vloeiend loopt, die data. Dat is het eigenlijk.
Ja, klopt.
Maar dan kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment misschien wel een keer misgaat, toch? Er is een kink in de kabel en dat jij daar dan ook iets aan moet doen. Dus fysiek gezien, wat doe je dan zoal?
Nou, ten eerste willen we dat natuurlijk te alle tijden voorkomen, omdat die windmolenparken niet makkelijk bereikbaar zijn.
Ja.
Dus we hebben ervoor gezorgd dat ons ontwerp wel redundant is. Ja. Dat wil zeggen dat er altijd zeg maar op twee poten gedraaid wordt, mocht er één uitvallen, zeg maar. Maar om dat te doen, zijn we ook gewoon ter plaatse geweest om alles aan te sluiten en ook gewoon door te testen als dat redundante pad ook wel bijvoorbeeld effectief werkt als je één touwtje uittrekt, bij wijze van spreken.
Jij bent daar geweest.
Ja, klopt.
En dat is eigenlijk gewoon een soort van wat je gewend bent uit films, zo'n platform in zee. Daar zit je dan met x aantal mensen op en daar doe je dan allerlei onderzoeken en dan kijk je of alles goed loopt, als ik het goed begrijp.
Ja, dat heet dan de commissioning, zo gezegd. Maar die commissioning, dat wil je eigenlijk als Rijkswaterstaat wel zien als die keten ook intact blijft op het moment dat je op zo'n platform staat. Want wij testen alles hier wel op die mock-up.
Ja.
En dat is onshore dan.
Ja.
Maar als we offshore gaan, maken we gebruik van de zeekabel die TenneT heeft voorzien.
Ja.
Waar wij twee vezels mogen gebruiken.
Ja.
En wil je ook nog steeds garanderen dat als je daar data genereert, dat die ook in het rekencentrum terug uitkomt.
Oh ja, oké. Ja. Dus je bent daar een paar keer geweest?
Ja, klopt. We zijn met een team twee keer een langere periode geweest. En dan nog met een stuk of zeven om eigenlijk de werkzaamheden en de acceptatie rond nogmaals.
Dus hoe lang zit je er dan?
De eerste keer zijn we 6 dagen geweest.
Oh, ja, dat, dat is echt lang.
Ja, een tweede keer 8 dagen.
Dus, maar hoe slaap je dan op het platform? Of hoe,
ze hebben tijdelijk een hotel ernaast gezet. Ja, hotel is
een hotel?
Een groot woord is eigenlijk gewoon gestapelde containers.
Oh, ja. En een studentenhotel.
Ja, dus... Ja, het is, op zich is het wel behoorlijk zwaar werk. Want,
En dan zit je daar. Ja. En dan, je hebt natuurlijk ook niks anders te doen. Dus dan ga je
gewoon lekker maar werken. Ja. Dus je start 's ochtends om 7 uur en 's avonds om 7 uur mag je gaan eten.
En wat doe je dan om 7 uur?
Ja, je start altijd met de toolbox meeting. Dus met iedereen die op dat moment werkzaamheden verricht op het platform. Daar geef je aan wat jouw werkzaamheden die dag zijn. En dan wordt er ook gezien... als dat elkaar niet bijt. Als wij bijvoorbeeld de mast in moeten... maar die mast moet op dat moment ook geschilderd worden. Ja.
Dat gaat niet werken.
Dat gaat niet werken.
Of je neemt zelf een kwastje mee. Maar
dat ben ik niet van plan. Dat zit niet in mijn bagage. Dus, daar overleg je dat. En dan gaat iedereen aan de slag. Ja. En dan zit je de rest van de dag in de serverruimte... of in de mast, afhankelijk van je werkzaamheden. En 's avonds om 7 uur moet iedereen van het platform zijn... En dan eet je en dan...
Moet iedereen ook weer vanaf zijn?
Ja,
want dan mag dan niet veilig?
Nee, het is niet veilig.
Dat is te donker.
In de volle zomer was dat geval nog niet. Maar dat zijn gewoon, er wordt erg gestuurd op veiligheid. En dat zijn de richtlijnen wat dat betreft. Ja.
Dan ben ik echt benieuwd wat je daarna om 7 gaat doen. Want je zit dan gewoon op een platform met allemaal mensen. Ja, wat doe je dan? Ja, heb je allemaal bordspellen mee?
Nee, ook dat niet. En lezen... was ook niet altijd makkelijk, want als er dining is, gaat dat platform ook redelijk... of het platform valt mee, maar het hotel die had redelijk van links naar rechts. Dus,
oh, dat drijft natuurlijk.
Dat staat op palen, op 4 palen, maar die palen die
zijn nog wel een beetje
open, dus die nemen wel... die golfslag heeft wel effect erop.
Klinkt niet als een leuke vakantie, dit.
nee, ik heb wel leukere vakanties gehad.
Oh, maar wel heel cool dat je dat mag doen voor je werk. Lijkt me wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk, en ook heel leerzaam.
Ja.
Zeker. Heel tof. Het klinkt ook als een hele unieke baan. Volgens mij is dit ook best wel een unieke plek waar we nu zijn, als ik me niet vergis, toch?
Ja, dat klopt. Het is allemaal redelijk pilotwerk nog en pionierswerk. En dat maakt het ook wel heel erg interessant.
Ja.
Moet ook eerlijk zeggen, toen ik kwam solliciteren voor deze job, wist ik ook nog niet dat ik op een gegeven moment in een helikopter zou zitten om naar zo'n platform te gaan.
Ja, dat is ook wat. Ja.
Laat staan alle cursussen en certificaten die ervoor...
Maar dat moet natuurlijk ook nog als je daarin wil.
Ja, dat gaat niet zomaar. Dus wel behoorlijk wat...
En je moet ook nog eens behoorlijk vaardig zijn. Want enerzijds moet je technisch aangelegd zijn om die hele keten in stand te houden. Nou, in stand te houden, te troubleshooten, te plekken, neem ik aan. Anderzijds moet je ook verstand hebben van data.
Ja, het is de combinatie die het wel interessant maakt.
Ja, inderdaad. Ja. Ben je dan meer, vind je jezelf meer een technicus of vind je jezelf meer een dataspecialist?
Nou, ik denk dat ik er wel een beetje tussen hang, eerlijk gezegd.
Een slashy.
Ja, het is...
Wat staat er op je LinkedIn?
Nou, niet zoveel. Nee, het is... En dat vind ik ook net leuk, om die combinatie tussen het fysieke en het logische... om die ook goed in de smiezen te hebben en ook gewoon duidelijk overzicht te bewaren op het moment dat er een strand aan de knikker is, dat je wel weet wat je moet gaan zoeken.
Ik kan me voorstellen, er gaat natuurlijk altijd een keer iets mis.
Ja.
Weet je, dat kan gebeuren. Hè? Heb je daar voorbeelden van?
Ja, genoeg voorbeelden, jammer genoeg. Maar het kan gaan van een kapotte glasvezelmodule in een switch. Dus iets erg fysieks.
En hoe kom je daar dan achter? Want ik kan me voorstellen dat je heel erg lang zoekt. Want als bij mij thuis het internet niet werkt, dan duurt het al een paar uur. Maar ik kan me voorstellen in deze constructie dat je dan een paar dagen bezig bent voordat je weet waar het zit.
Nou, dat kost inderdaad wel tijd. En dat is dan ook weer... Ja, het nadeel aan een erg redundante omgeving is dat die data toch allemaal blijft vloeien richting de wal.
Ja.
Maar dan moet je wel... Je hebt 1 ledje die het niet doet. Dan vraag je toch af, hoe komt dit?
Ja.
Dus zijn we dat gaan troubleshooten en kwamen we uiteindelijk uit bij een kapotte glasmodule. Het kan evengoed een firewall rule zijn die verkeerd is geïmplementeerd of een poort die niet open staat. Dus dat is weer iets helemaal anders.
Ja, maar ik vraag me gewoon echt... actief af. Ik zou helemaal in paniek raken. Als dan iets niet zou werken, hoe kom je daar achter? Want jij zegt nu, oh, het was een firewall poortje. Maar eer je dat hebt gevonden, dat het dat was. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ga je dan gewoon de hele keten langs of zo? Of doe je dan allerlei testjes? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, het is een combinatie. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. En we zitten dan met z'n vieren op het platform. Dus ja. dan kijken we gewoon van, oh ja, check je dit even. Is die sensor goed aangesloten? Zie je daar data binnenkomen? Ja. Op de wal dan? Nee, oké, okay, goed. En als ik nu dit kabeltje vervang, ja, nu wel. Ja. Dus echt,
dat is wel...
Want het heeft gewerkt. Dus,
ja, het werkt voor ons nog, toch?
Ja, klopt.
Oké, nou, heel cool. En dan is nu je functie technisch manager infrastructuur, toch?
Ja, dat klopt.
Maar je wist niet wat je moest verwachten toen je ging solliciteren. Maar wat had je daarvoor gedaan, voordat je ging solliciteren?
Voor ik ging solliciteren was ik werkzaam bij Schelde Radarketen. Dat is ook een samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat.
Ah, okay.
En daar was ik projectingenieur. Dat is een ietsje breder. Maar had ik ook het infrapakketje.
Dat sloot redelijk aan. Ja.
Ja.
En daarvoor? Qua studie bijvoorbeeld? Ja, wat heb je gestudeerd?
Ik heb in België gestudeerd. Ik heb eerst informatica gestudeerd. Ja? En daarna een master industrieel ingenieur. Dus,
dat zijn inderdaad wel twee dingen die ik daar wel bij zou plaatsen. Ja,
ja, het komt, ja, op zich kan ik wel, sluit het wel aan bij mijn studie, wat ik nu doe. Dus dat maakt het wel ook wel fijn.
Je hebt op een gegeven moment dus gesolliciteerd voor deze functie. Ook al wist je niet precies wat het ging worden. Dat had toch een reden. Waarom vind je dat zo boeiend, die infrastructuur?
Het is niet enkel de infrastructuur. Het is in de combinatie met het project zelf natuurlijk. Het is vernieuwend. En toen ik ging solliciteren, wist ik natuurlijk ook nog niet dat ik offshore zou moeten en zo. Dus
het, je groeit ook een beetje in de functie dan. Of de functie groeit zelf met jou. Dat is natuurlijk prachtig.
Ja, klopt. En het zijn ook gewoon dingen die mij wel aanspreken. En het nieuwe en vernieuwende aan de functie. In combinatie met die offshore. Dat ligt me wel.
Zijn er nog dingen in de toekomst waarvan je denkt, ik wist bijvoorbeeld eerst niet dat ik offshore ging. Misschien dat er nu ook nog wel dingen zijn waarvan je eerst dacht, nou, dat ga ik sowieso niet doen, maar die nu wel op de agenda staan. Zijn die er? Ga je met een helikopter naar Antarctica of zo?
Nee, nog niet. Maar het is wel zo dat als er een nieuw platform wordt gebouwd, op de werf van de platformbouwer onze sensoren moeten gaan plaatsen.
Ja.
Voor de twee windmolenparken, voor de twee substations, Borselen Alpha en Beta, was dat Schiedam. Maar nu voor Hollandse Kust is dat in Dubai.
Oh, dus dan moet je eigenlijk daar ook dat gaan doen.
Ja, het is niet Antarctica, maar het is niet andersom, denk ik.
Nou, het is nog cooler eigenlijk, hè?
Dus
er zit er dik in dat je dan daar eigenlijk ongeveer hetzelfde moet doen. Dezelfde infrastructuur eigenlijk aanleggen en onderhouden en zorgen dat allemaal goed gaat.
Dat is vooral het inbouwen en het bekabelen van de kasten.
Ja.
Maar dan moeten we ook nog gaan zien, hoe zitten met work permits en zo. Ja.
Dat is natuurlijk ook weer een hele andere wereld.
Ja, klopt. Dus,
dat is wel heel tof. Dus het biedt eigenlijk allemaal nieuwe mogelijkheden.
Ja. Ja, eigenlijk ga je ervan uit van eens substation voorzien is van sensoren. Ja. Dan kunnen we op dezelfde manier de volgende.
Ja.
Alleen zijn er altijd variabelen die denken van waar je weinig invloed op hebt. En,
zoals bijvoorbeeld die permits.
Die permits en ook gewoon de plek waar het platform wordt gebouwd. Ja, en het voordeel is bij Rijkswaterstaat heb je wel die mogelijkheid om door te groeien en je te blijven ontwikkelen. En ook die nieuwe takken van sport, zeg maar, zoals die offshore wereld.
Ja, want Rijkswaterstaat als werkgever beweegt natuurlijk ook mee met hoe de wereld zich ontwikkelt. Dus dat is altijd mooi als je die ambities hebt om te vernieuwen en op die manier met infrastructuur en allerlei andere dingen bezig te zijn. Dan zit je bij Rijkswaterstaat denk ik wel goed, toch?
Ja, dat klopt zeker.
Ik denk dat je geen betere kan vinden in Nederland, logischerwijs. Maar ja, oké. Nou, heel leuk.
Ja, top.
Maar zo'n platform, ik kan me voorstellen dat best wel een mannenaangelegenheid is.
Ja.
Was je daar dan ook als een van de weinige vrouwen?
Ja, klopt. Er waren niet zoveel vrouwen, om maar niet te zeggen. Ik was de enige die ook echt op het platform ging werken.
Oh, echt?
Want leuke anekdote wel nog. De vrouwenkleedkamer is een stukje kleiner dan de mannenkleedkamer, maar die werd ook nooit gebruikt. Dus de eerste dag voor de toolbox meeting moest ik me gaan omkleden. omkleden. Want je moet natuurlijk volledige PBM's, je persoonlijke beschermingsmiddelen, maar helemaal naar die toolbox meeting. Dus ik wilde me omkleden en er zaten mannen in de kleedkamer. Dus ik heb netjes gewacht. En met als gevolg dat ik 2 minuten te laat kwam op de toolbox meeting. En ja, die zat al nokkie vol en iedereen had al zijn handtekening gezet, behalve ik. Ik kreeg al de opmerking, je bent te laat. Ik zei, ja,
ja, er zat een,
er zaten mannen in mijn kleedkamer. Oké. Dus ik netjes mijn handtekening gezet op het platform werken. En 's middags kwam diezelfde man. Ja, dat vind, ik heb gezorgd dat dat niet meer zal gebeuren. Dus morgen ben je gewoon op tijd.
Dus, toen zat je wel de kleedkamer weer voor jezelf, gelukkig. Het kleedkamertje.
Ja, het hokje, ja. Dus maar het is wel een behoorlijk streng regime. En er wordt erg gestuurd op veiligheid, wat ook nodig is.
Ja, daarom.
Dat is wel zo. Maar eigenlijk de combinatie van ons offshore clubje was echt goed. Dat ging echt goed en dat was gewoon bleefluchtig. Want ja, je zit in dit soort hokje, 12 uur per dag soms.
Ja, ja. Ik zou het niet kunnen, denk ik. Ik word wel gek van andere mensen.
Maar je kan soms niet anders. En daar hadden we echt een soortje van toevallige mazzel. Dan net de 4 personen die gingen, die dan ook dat echt wel goed klikte en er was vertrouwen. En als iemand, als iets bijvoorbeeld moeilijk te troubleshooten is en je zegt dan een collega van, wil je even die sensor gaan bekijken in de mast? Ja, als hij dan zegt van, het is in orde of dat is verkeerd, hij dat ook gewoon 100% op kan vertrouwen dat dat effectief zo is. Ja. En dat ging erg goed. En dat maakt het ook zo fijn. En ik denk dat het ook gewoon, ja, dat ook er heeft dan bijgedragen dat we echt grote stappen hebben kunnen maken in het realiseren van de werking van al die sensoren.
Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat je collega's ook enigszins leuk zijn en betrouwbaar.
Ja,
maar daar worden ze ook wel op geselecteerd natuurlijk.
Ja, maar dan nog. Je hebt nog altijd de persoonlijke factor.
Je moet nog
een match hebben. En, dat was wel net zo leuk, ja. Dat is wel mooi.
Delphine, hartstikke bedankt. Superleuk gesprek, heel interessant. En jij ook bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.